Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Klinken voor ons zal voorgaan. Volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee Middelkoop voor ons voor te gaan. En aanstaande woensdagavond, 27 november, is het de jaarlijkse gemeenteavond. Deze begint om 8 uur. Allen hartelijk welkom. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor Stichting Ontmoeting. De tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde eveneens voor de kerkvoogdij voor de predikantsplaats. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 99 vers 2, waarna wij in stilgebed een zegen vragen over deze dienst.
Laten wij onze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij staan vanmiddag stil bij Ezechiël 9, een visioen wat Ezechiël ziet, waarin heel aangrijpend bijna alle mensen in Jeruzalem gedood worden. Behalve degene die treuren over alle verschrikkelijke dingen die daar gebeuren. Over de afgoderij, maar ook het onrecht, het geweld daarmee verbonden is. Dat zuchten, klagen. Over geweld en onrecht. Vind ook in Psalm 12, die we samen gaan zingen, vers 1 en 2, vers 1. Behoud, o Heere, wil ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt, dat liefde en vrede betracht. In vers 2, het is alles bedrog en valsheid wat zij spreken. Psalm 12 zingen we vers 1 en 2. Als de Heere oordeelt en straft, is het altijd rechtvaardig, eerlijk. Daarover zingt Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust berust op de allerbeste wetten. Dat zingen we als ons geloof hebben beleden. Psalm 119, vers 69. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en om de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Grote God, barmhartige Vader, wij danken en loven U dat wij met elkaar mogen naderen tot U, hier mogen samen zijn voor Uw aangezicht, mogen komen op de troon van Uw genade, om alles te vragen, Heer, wat wij nodig hebben. En zo komen wij tot U, Heer, om te bidden om Uw Heilige Geest. Nu we klaarstaan om Uw woord op te openen en te luisteren wat het ons te zeggen heeft. Kom dan met Uw Geest, Heer. Breng Uw woord tot in onze harten. Een woord dat ernstig, indringend is, Heer. U straft Uw eigen volk. U kunt niet bij uw volk blijven wonen. U moet het wegdoen, omdat het steeds maar weer tegen u inging en niet naar u wilde luisteren. En vanzelf zei hij precies zo. In ons hart leven dezelfde dingen, Heere God. Als uw geest niet komt en het anders maakt, dan gaan wij precies dezelfde weg. En daarom danken wij u, Heer, dat u niet naar ons toekomt vanmiddag. Met uw toren en uw oordeel en uw verterend vuur. Met het licht en de genade van uw evangelie. Omdat u ons uw Zoon hebt gegeven, die in onze plaats is gaan staan, uw oordeel gedragen heeft en die voor ons verzoening gedaan heeft. Zie ons aan in hem. En maak door zijn kracht ons leven anders, Heer. Geef ons een nieuw hart, zoals u beloofd hebt. Schrijf uw wet daarin. En doe ons gaan, Heer, op het sporen van uw geboden. Geef ons kracht om die weg te gaan. En mag zo uw woord een lamp zijn voor onze voeten, licht op ons pad. Om voor u te leven, Heer. In verbondenheid aan u. Tot zegen voor elkaar, voor deze wereld. Heere God, moet u ook erkennen dat uw kerk vaak ook lijkt op het volk Israël. Geweld, onrecht, afgoderij, gaan voor onszelf, anderen tekort doen, gebruiken, misbruiken, voor onze eigen bedoelingen. Heere, vergeef ons. En wij bidden, Heer, vernieuw uw kerk. Zuiver ons. Richt onze harten op u. Leer ons elkaar te dienen door de liefde. En wees ons zo nabij, in spreken en luisteren. Mag uw licht schijnen in deze wereld. In het donker, de kilte, waar de liefde ontbreekt, mensen voor zichzelf gaan. Heere, wij bidden u. Werk zo in ons, dat wij bruikbaar zijn als instrument in uw hand. En dat zou uw woord zegenrijk zijn. Hier, in deze stad, op alle plekken, Heere, waar u het verkondigt. Waar het mag opengaan, waar u het brengt en mag het verder gaan en zo uw kracht zijn. Tot vernieuwing van de wereld, tot om harten te bekeren tot u, om ons te oefenen in de verwachting van de komst van Christus, die ons heil zal volmaken. We bidden, Heer, wees zo bij ons hier in de kerk, als we thuis op een andere plek dienst volgen, of het nu in eenzaamheid is, ziekte of zorgen, of in drukte misschien van een gezin, u kent onze levens, onze harten. Geef wat we nodig hebben, Heer. We hebben u nodig. We hebben Christus nodig. En hij is er voor ons, Heer God. Breng hem bij ons. Beschaam onze hoop niet, Heer. Leer ons uw weg. Wij zullen in uw waarheid wandelen. En verenig ons hart tot de vrees van uw naam. Dat bidden wij u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze schriftlezing, de tekst voor de preek vanmiddag is het boek Ezechiël hoofdstuk 9. En misschien goed als ik even ook toelicht wat het verband is waarin het staat. Ik heb hier al 2 keer eerder gepreekt over het eerste visioen van Ezechiël, hoofdstuk 1 en 2. Hoe de Heer hem riep, de heerlijkheid van de Heer verscheen aan hem. En met die levende wezen, die wielen en die troon daarboven. En in hoofdstuk 8 begint een tweede visioen, wat Ezechiël ziet. Dat is iets anders dan neemt de geest van hieruit mee naar Jeruzalem, naar de tempel. Hij blijft zelf, hij is in Babel, bij de eerste ballingen daar. En zijn lichaam blijft daar, maar zijn geest gaat naar Jeruzalem, naar de tempel. En hij ziet daar dingen die daar dan gebeuren. Allemaal afgoderij op 4 plekken in de tempel, waar afgoden worden vereerd in het huis van God. En dat is de reden waarom de Heere die stad gaat verlaten en zijn volk gaat straffen. Dat ziet hij in hoofdstuk 9. Ezechiël is in hoofdstuk 8, Ezechiël ook wel die heerlijkheid, die glans die hij eerder gezien heeft in de tempel. En die gaat dan vertrekken, dat wordt beschreven in hoofdstuk 10 en 11. Het visioen is bij elkaar 4 hoofdstukken, hoofdstuk 8 tot 11. En wij vallen het ware middenin in hoofdstuk 9. Ik begin bij hoofdstuk 8 vers 18. Dat is het ware de conclusie, de slotsom van dat zien van al die gruwelijke afgoderij. Dan zegt de Heere, hoofdstuk 8 vers 18, dat kondigt het oordeel aan. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Ik zal niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Al roepen zij met luide stem ten aanhoren van mij, toch zal ik niet naar hen luisteren. En hoofdstuk 9 gaat 1 keer verder. Daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem. Kom naar voren, u die de stad gaat straffen. Ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is. Ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. 1 man in hun midden was gekleed in linnen. Met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub op hij rustte naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem. En zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij, ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronden te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Toen begonnen ze bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Hij zei tegen hen, verontreinig het huis. Vul de voorhoven met gesneuvelden. Ga naar buiten. Toen gingen ze naar buiten en zij sloegen toe in de stad. En het gebeurde terwijl zij toesloegen, dat ik alleen achterbleef. Toen wierp ik mij met mijn gezicht op de aarde en riep: Ach, Heere, Heere, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronde richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten? Toen zei tegen mij: De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Judas is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht. Want zij zeggen: De Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen en zei: Ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Zover schriftlezing. Het gedeelte is ook de tekst voor de prediking vanmiddag. Het thema voor de preek is: De heerlijkheid van de Heere wordt verdedigd door ten eerste zijn bescherming van de treurenden. De mensen die treuren, verdrietig zijn over al die zonden die gebeuren, die krijgen een merkteken. Die worden beschermd. Die worden niet gedood. Dat is het eerste. De bescherming van de treurenden. En als tweede verdedigt de Heere zijn heerlijkheid ook door zijn vernietiging van de goddelozen. Alle andere mensen die worden gedood. Dat is het tweede. De vernietiging van de goddelozen. En als derde wordt de heerlijkheid van de Heere verdedigd door de voorbeden van Ezechiël. Die valt op de grond en hij bidt: Heere, gaat u nou heel het overblijfsel van Israël te gronde richten? Dat is de voorbeden van Ezechiël als derde. De heerlijkheid van de Heere wordt verdedigd door ten eerste zijn bescherming van de treurenden. Als tweede zijn vernietiging van de goddelozen. En als derde de voorbeden van Ezechiël. Ik mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven voor de reeds genoemde bestemmingen. De Heere zegen u en uw gaven. En wij zingen als inleiding op de preek naar Psalm 99. Een psalm die zingt over de Heere die woont, troont in Sion, de tempel, bij de cherubs. En daar moet hij worden, geeft hij zijn wetten, daar worden geëerd en gevreesd. En daar ontbreekt het aan bij het volk Israël. Zingen vers 1, 2 en 3 van die psalm. Psalm 99, vers 1, 2 en 3. tekst voor de preek, Ezechiël 9. Het thema: de heerlijkheid van de Heere wordt verdedigd door ten eerste zijn bescherming van de treurenden, ten tweede zijn vernietiging van de goddelozen en ten derde door de voorbeden van Ezechiël. Dus een eerste deel bij de bescherming van de treurenden. Gemeente, ja, dat is heftig, hè, wat Ezechiël hier ziet. Voor zijn ogen gebeuren. Hoe hoofdstuk 8 eindigt, die aankondiging van de Heere, dat hij geen medelijden zal hebben. En hoe het dan direct verder gaat. Stel je voor dat dat vandaag Gods boodschap zou zijn voor de gemeente van Schiedam. Dat ik vandaag namens God tegen u dit zou moeten zeggen. Gemeente van Schiedam, zo zegt de Heere Heere. Ik zal geen medelijden met jullie hebben. Ik zal niemand sparen. En hoe hard jullie ook tot mij roepen, ik zal niet naar jullie luisteren. Dat zou erg zijn. Als ik dat moest zeggen, dat zou verschrikkelijk zijn. Het allerergste wat er kan gebeuren, wat zou er nog voor zin hebben om hier te zijn. Maar zo hoef ik het vandaag niet te zeggen. Onze meisjes, het gaat vanmiddag over het oordeel van God. Een hele erge straf van de Heere over de zonde. Ezechiël ziet het gebeuren in een visioen. Een visioen, dat is een soort filmpje. Ja, maar niet dat je naar een beeldscherm erop naar kijkt, maar als het ware dat je er zelf in staat en het zo ziet gebeuren voor je. Het gebeurt dus niet in het echt, maar de Heere laat het aan Ezechiël zien alsof het echt gebeurt. Zodat Ezechiël de mensen kan waarschuwen en ook aan de mensen in Babel kan vertellen hoe het nou komt. Over een paar jaar Jeruzalem wordt verwoest. Wat daar de reden van is. Waarom de Heere dat laat gebeuren. De Heere gaat de zonde echt straffen. En hij geeft er hier een voorbeeld van. Het is ook een soort voorbeeld van hoe God straks over heel de wereld zal oordelen. In die film, in dat visioen. Het doet de Heere meteen wat hij zegt. Ezechiël ziet het en hoort het allemaal gebeuren. De Heere roept heel hard, met luide stem, zegt vers 1. Kom naar voren, jullie die de zat gaan straffen. En neem jullie wapens mee, om de mensen te doden. Kijk, er komen meteen 6 mannen naar de tempel marcheren. Ze hebben allemaal een wapen in hun hand. Je kunt er in één klap iemand mee doodslaan. Alle mensen in Jeruzalem moeten sterven. Ouderen en jongeren. Vrouwen, kleine kinderen. Zo erg vindt de Heere wat ze doen. Ze dienen afgoden. Dat heeft Ezechiël hiervoor in hoofdstuk 8 gezien. Afgoderij. Het is niet iets van vroeger of van ver weg, in Afrika of zo. Maar het menselijk hart is altijd geneigd om afgoden te vereren. Ons hart is een afgodenfabriek, zegt Calvijn. Je zoekt iets wat jou geluk geeft en hou vast. En dan niet bij God, maar bij Ja, elke tijd en cultuur is voor zijn eigen afgoden. In onze tijd is ook weer bij onszelf. Wat in jezelf leeft, dat is je waarheid die je moet leiden. Daar moet je het van verwachten. Of het geluk van met je geld en je spullen. Een leuk leven hebben. Ga voor macht, voor invloed. Of in de kerk hebben we onze eigen afgoden. Van je geloof, een afgod maken. Dat om jezelf blijft draaien. Het afgoderij, het schepsel wat God gemaakt heeft. God geeft ere in plaats van de schepper. Die recht heeft op ons leven. Op de liefde van ons hart. En daar in Jeruzalem zijn ze wel veel bezig met de tempel. Maar ze hebben geen echte liefde voor de God van de tempel. Dus kun je ook misschien wel in de kerk heel veel met het geloof bezig zijn. Maar niet je hart geven aan de Christus van het geloof. En dan blijft je leven om jezelf draaien. En het gaat altijd, afgoderij gaat altijd hand in hand met geweld, onrecht. Gaan voor jezelf. Anderen gebruiken en misbruiken voor je eigen voordeel. Ook dat gebeurde volop in de tijd dat toen de profeten leggen de vinger bij. Die oneerlijkheid, dat de armen worden uitgebuit, de rijken steeds rijker worden. En de Heere kan zo niet bij zijn volk blijven. Vers 3 laat al iets zien wat er gaat gebeuren. Ezechiël ziet dat de heerlijkheid van de Heere opstijgt. Weg uit de tempel. In het achterste gedeelte van de tempel, het heilige der heiligen. Die tempel had koning Salomo gebouwd. Dan had hij twee enorme cherubs gemaakt. Engelenfiguren met vleugels, wel 5 meter breed. En in het midden stond de ark eronder. Die cherubs waren de troon van de Heer. Daar woonde de Heer, bij zijn volk. Tussen de cherubs. Psalm 99 zingt daarover. Die tussen de cherubs woont. Daar zijn grootheid toont. En nu gaat die stralende en gloeiende heerlijkheid van de Heer omhoog. Ziet Ezechiël naar de drempel, de ingang van de tempel. De Heer staat op het punt van vertrekken. Hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 beschrijven dat uitgebreider. Wat verder gaat. En nu gaat de Heer zijn volk straffen. Zal niemand ontzien, zegt de Heer. Toch klopt dat niet helemaal. Tenminste, de Heer bedoelt daar niet mee dat iedereen in Jeruzalem zonder onderscheid gedood wordt. Want zou de rechter van heel de aarde geen recht doen? Dat vroeg Abraham al aan de Heer toen hij bad voor Lot in Sodom. Heer, U straft de rechtvaardigen toch niet met de goddelozen? Nee, dat doet de Heer niet. De Heer is rechtvaardig. Hij is altijd eerlijk. Kijk, tussen die 6 mannen met hun dodelijke wapens loopt nog een andere man. Misschien ben je wel geschrokken. Ik zei van, het gaat erover dat God gaat straffen. En dan moet je goed op die ene man letten. Je ziet hem meteen van op tussen die andere 6. Hij heeft witte linnen kleren draagt. En hij heeft aan zijn riem heeft hij een schrijfkoker, een inktkoker. En ja, toen hadden ze geen balpen en zo, maar een pen. Dan moest je de inkt dopen en dan kon je ermee schrijven. Deze man is een engel van God en hij moet een teken, een merkteken zetten op sommige mensen. Daar heeft hij die inkt voor. Een teken dat hen zal redden. Net als vroeger bij Israël in Egypte. Dat verhaal ken je denk ik wel, hè? Toen alle eerstgeborenen gedood werden. Maar de Israëlieten waren veilig. Omdat ze een teken hadden. Het bloed aan de deurpost. Waar dat teken was, in zo'n huis, ging de engel voorbij en daar werd niemand gedood. Zo zie je ook een teken, een merkteken. En in het Hebreeuwse woord voor teken dat hier staat, dat is tau of taf. Dat is de Hebreeuwse letter T. En die zag er ongeveer uit als onze hoofdletter T. Hè? Een liggende streep en dan naar vast naar beneden zo'n staande streep over de T. Alleen dat stokje rechtop, nog iets hoger. Dus een beetje als een kruis zag het eruit. Zo'n teken moet die engel schrijven op het voorhoofd van sommige mensen in Jeruzalem. Heel wat uitleggers die hebben de link gelegd met het kruis van de Heer Jezus. Dat teken, en dat lijkt op die hoofd, dat is het teken van het kruis. Ja, aan de ene kant kun je zeggen, is dat niet wat vergezocht? Want ja, het kruis komt pas eeuwen later in het Nieuwe Testament. En toch ook weer niet. Want alleen door het kruis van Christus is er redding en veiligheid. Als God de wereld gaat oordelen. Dat reddende teken op het voorhoofd heeft alles te maken met het kruis van de Heer Jezus. Ook al komt dat kruis pas veel later. En welke mensen krijgen zo'n merkteken op hun voorhoofd? Dat staat ook in vers 4. De man of de mensen die zuchten en kermen over al de gruweldaden, alle erge dingen die er in Jeruzalem gebeuren. En mensen die het heel erg vinden wat er gebeurt. Al die afgoderij, al die oneerlijke dingen, het onrecht, ze hebben er heel veel verdriet over. Dus ze zijn er nog in Jeruzalem. Mensen die aan de kant van de Here staan. Ja, het zijn onbelangrijke mensen. Geen mensen met veel geld en macht. En het zijn er ook niet zoveel. Want kijk, 6 mannen om te doden en 1 iemand om te beschermen, dat geeft al aan hoe de verhoudingen liggen. Die mensen zijn, de mensen die zo verdrietig zijn over wat er gebeurt, die hebben weinig invloed. Ze kunnen het niet veranderen. Maar ze zuchten erover. Ze brengen hun verdriet bij de Heer. Zalig zijn die treuren. Ken je dat? Ja, bij het christelijk leven hoort zeker ook blijdschap. Vreugde in de Heer. Maar ook treuren. Dat zijn geen dingen die elkaar uitsluiten. Jezus noemt dat als kenmerk hè, van de burgers van het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren. Als de Heere in je leven komt, dan komt ook dat verdriet. Verdriet. Ook ja, over de houding die zoveel mensen naar God hebben. Die je eerst zelf misschien ook wel had. Die houding die je ook in de kerk tegenkomt. En juist dan, dat is zo verdrietig. Dat in de kerk hè, mensen met veel dingen bezig zijn, van veel dingen praten, ja, ook wel over dingen die met het geloof te maken hebben, maar ja, vroeger praat je misschien mee. En natuurlijk, je praat nog steeds met mensen, want je houdt van ze, maar tegelijk kun je soms ook verdrietig worden. Als er zo weinig over Christus gesproken wordt. Als je zo weinig merkt van liefde voor Hem. Van overgave aan Hem. En mensen noemen zich beschouwd als christen, maar ja, waar is de liefde voor Christus? Verdriet. Als mensen blijven zitten, als het avondmaal gevierd wordt. Omdat ze de heerlijkheid van Christus niet zien of niet openlijk durven belijden, hun liefde voor Hem. Verdriet. Als mensen om je heen, mensen dichtbij je worden meegetrokken en met de wereld en de afgoden van deze tijd. Als ze de liefde, de heerlijkheid van Christus niet zien en liever zonder hem leven. Maar ook in je verdriet geeft God je tekenen. Teken van de doop, teken van brood en wijn bij het avondmaal. Teken van Christus, dat je bij hem hoort. Dat God je nooit zal veroordelen. Dat je veilig bent, getroost in leven en sterven voor eeuwig. Als God de wereld gaat zuiveren van alle zonde, van alle kwaad. Je bent veilig. Voor eeuwig gered. Ja, niet vanwege je zuchten en je verdriet. Want dat is ook soms dubbel. Want ja, de dingen die je bij anderen ziet. En die je, soms, ja, die je verdrietig maken. Die kunnen soms net zo goed in je eigen hart leven. Hè? Bij mensen vaak dubbel. Hè? We kunnen ja, veel makkelijker dingen bij anderen zien en erg vinden dan bij onszelf. En soms moet je zuchten omdat je zo weinig zucht. Dat begrijp ik bedoel. Toch, Christus is in onze plaats gaan staan. Hij heeft zichzelf overgegeven. Een volkomen verzoening voor al onze zonden. En daarom is er genade bij God. Voor allen die zuchten. Voor de afgoderij. En het onrecht. Die naar verlangen. Dat de heerlijkheid van Christus gezien wordt. En tegelijk moeten we hier ook nog in de gaten houden. Dit is een visioen. Het is niet echt gebeurd. Het betekent ook wel echt iets. Het is een voorbeeld van wat er een paar jaar later zal gebeuren in Jeruzalem als de Babyloniërs komen. En heel veel mensen dan worden gedood in Jeruzalem. Maar die Babyloniërs, die maken geen verschil tussen mensen die God of, wel of niet dienen. En dat is nog steeds zo. Als je God dient, Christus volgt en liefhebt, dan kun je net zo goed worden getroffen door rampen en oorlogen. De veiligheid die God geeft, dat betekent niet dat je lichaam niks kan overkomen. Dat je onkwetsbaar wordt of zo. Het gaat dieper, het is een diepere veiligheid. En dat kun je ook zien in Openbaring 7. In Openbaring 7 komt dit merkteken, dit zegel weer terug. Voordat God zijn oordeel over de wereld gaat uitvoeren daar, krijgen de mensen die bij hem horen een zegel aan hun voorhoofd. En zij worden gespaard in het oordeel. Met elkaar zullen ze door het lijden heen een ontelbare schare vormen voor de troon van God. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Door het oordeel heen komt er verlossing. Zijn ze veilig. Dit teken laat zien dat wie Christus toebehoort, veilig is in het oordeel dat komen gaat over de wereld. De treurenden worden beschermd en bewaard. Zij zullen vertroost worden, want de Heere verdedigt zijn heerlijkheid. Dat was ons eerste punt. De bescherming van de treurenden. Ga naar het tweede punt, want de Heere verdedigt ook zijn heerlijkheid door de vernietiging van de goddelozen. Die zes mannen moeten achter die andere man aangaan. Ze krijgen de opdracht om iedereen te doden die niet zo'n teken op het voorhoofd heeft. En ze moeten beginnen bij de ouderen in de tempel. Dat zijn de leiders die voorop gaan in het dienen van de afgoden. Want in de Bijbel, leiders, die hebben ja, de grootste verantwoordelijkheid. De Bijbel die benadrukt dat vaak. Dat God mensen die meer verantwoordelijkheid hebben ook ja, scherper, zwaarder zal oordelen. Denk dan maar aan als je graag iets in de melk te brokkelen hebt. Heel de tempel wordt bezaaid met lichamen van dode mensen. Ezechiël staat tussen in dat visioen. En al die dode lichamen, die maken de tempel onrein. Het staat in de wet van Mozes, een dood lichaam is onrein. En in de tempel mogen geen dode lichamen komen. Heel het huis van God is nu onrein geworden. En de Heer moet wel weg uit de tempel. De heilige God kan daar niet blijven. En ook buiten de tempel, iedereen die het teken niet heeft, die wordt gedood. Mannen, vrouwen, ouderen, kinderen, iedereen. Ja, ook kinderen misschien die helemaal niet hebben meegedaan, die niet eens konden praten, nog klein zijn. Want in de Bijbel worden de kinderen bij de ouders gerekend. Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor hun jonge kinderen. Op een bepaalde manier is dat nog steeds zo natuurlijk. Als je veel te hard rijdt met een kind in de auto, je krijgt een ongeluk en je kind overlijdt, dan kan je kind er niks aan doen. Het is de schuld van jou als ouder. Wat ouders doen, raakt ook de kinderen. Ze lijden onder de zonde van hun ouders. Dat is ook zo als je wegblijft bij de Heer Jezus. De gevolgen raken ook je kinderen. Ze raken gewend aan een leven zonder Christus. Je neemt ze weg, neemt ze mee op de weg bij Christus vandaan. De weg naar het oordeel. Laat dat een extra reden zijn om Christus te zoeken. Dat brengt niet alleen zegen voor jezelf, maar ook voor de mensen met wie je verbonden bent. Dat zeg ik tegen de ouders. Maar, jongelui, tegen jullie ga ik iets anders zeggen. Ik weet, er kunnen ook kinderen verdrietig zijn. Als, ja, je merkt dat je vader of moeder echt van de Heer Jezus houdt. Of dat je, ja, moeilijk vindt dat. Bij vrienden praten ze wel thuis over de Heer, maar bij jou niet. Er zijn kinderen die pijn hebben over de zonde van hun ouders. Die niet meedoen met de zonde van hun ouders. Nou, tegen jullie zeg ik, de Heer ziet je wel. Ook kinderen die verdrietig zijn over de zonde, die krijgen dat teken op hun voorhoofd als het ware. Teken maar met je vingers een kruis. Het kruis van de Heer Jezus, dat zal jou redden. Als je houdt van de Heer Jezus, als je verlangt om hem te dienen, dan hoef je niet bang te zijn dat God je gaat straffen. Hij zal je beschermen en bewaren. Als hij het kwade gaat wegdoen. God gaat de wereld zuiveren. Het oordeel komt. Ja, en als je tegen God blijft vechten, als je blijft staan aan de kant van het kwaad, als je liever de afgoden, de zonde hebt, dan Gods heerlijkheid, ja, dan kan God nog maar één ding doen. Dan moet hij je wegdoen uit die nieuwe schepping. Je overgeven aan het kwaad waar je geen hartelijk verdriet over wilde hebben. En dat is niet te streng van God. Dat is ook niet in tegenspraak met zijn liefde. Denk maar eens aan de Tweede Wereldoorlog. Adolf Hitler wilde over heel de wereld de baas zijn. Hij moordde alle Joden uit. Hij gaf niet om mensenlevens. En er was maar één manier om daar een einde aan te maken. Er was maar één oplossing om de wereld te redden van Adolf Hitler. En dat was oorlog. Vechten tot Hitler en iedereen die hem steunde, die voor hem bleef vechten, tot die allemaal gedood waren of zich hadden overgegeven. Nou, zo voert God oorlog tegen de zonde en het kwaad. Tot het helemaal is weggedaan. Want hij wil zijn schepping terug. Dat hij die lief heeft. Zo heeft hij de wereld en de mensen niet bedoeld. Hij laat dat niet zomaar gebeuren en maar doorgaan. Dat mensen hem negeren. Voor zichzelf gaan. Dat ze de wereld en elkaar kapot maken. Dat mag zo niet blijven. Oorlog. Ja, en dan hier gaat het niet over heidenen die niks van God weten. Dit gaat over Gods eigen volk. Dat hij heeft uitgekozen. Verlost van de slavernij. Die zijn goede regels gegeven heeft. Met de bedoeling dat aan dat volk Israël de wereld kan zien hoe de Heer is. Hoe groot en goed hij is. En hoe mooi het is om hem te kennen en met hem te leven. En om met zijn liefde elkaar lief te hebben. Maar Gods eigen volk, die doen net als de heidenen, die God niet kennen. En soms nog erger, ze laten niks zien van Gods wonderlijke heerlijkheid. En ze dienen de afgoden van de wereld, het geld en de seks en de macht en het plezier. En ze gaan voor zichzelf en de armen en de kwetsbaren. Waar God zo'n hart voor heeft, die hebben het nakijken. Gods volk besmeurt Gods heerlijkheid. Ze ontheiligen zijn heilige naam. Daarom moet God de oorlog aangaan. En waar staat u? Aan welke kant sta jij? Wat doe je? Vecht je tegen God? Blijf je doorgaan? Kies je voor de wereld, de afgoden? En dan is dit hoofdstuk een indringende waarschuwing. Zo meer, hè? Oordeelsaankondigingen in de Bijbel. God gaat de oorlog winnen. Als een psalm zingt die we straks gaan zingen, 104. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen er niet meer zijn als God heel zijn schepping nieuw maakt. En alles gaat bloeien en stralen en schitteren van Gods heerlijkheid. Maar wil je dat echt? Blijven vechten tegen God. Terwijl God zegt, kies voor het leven. Geef je over. En dan word je echt geen krijgsgevangene op water en brood. Want hij neemt je aan als zijn geliefde kind. Geef je maar over. Ga maar naar Christus toe. Die in onze plaats is gaan staan. En zeg maar tegen hem. Zoon van David, ontferm u over mij. Ja, mijn hart dat hangt aan de wereld en aan de afgoden. En ik red het niet, ik word meegetrokken. Maar ik hoor van uw liefde. Ik zie wie u bent, u trekt aan mij. Wat wonderlijk hoe u bent. Dat u uzelf overgaf voor mijn zonde. Voor zondaar zoals ik ben. En hier ben ik zoals ik ben. Ja, zo oppervlakkig. En zo half en zo zondig en zo onrein. Maar laat mij niet zoals ik ben. Verander mij, vergeef mij. Ja, ik kan het zelf, maar o Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Daar is de Heer op uit. Ook in dit grimmige hoofdstuk. Dat je naar Christus komt. De Heer verlangt er niet naar. Dat hij zijn heerlijkheid moet verdedigen door je weg te doen van zijn aangezicht. Hij verlangt ernaar dat je zijn aangezicht ziet en omhelst. In zijn heerlijkheid ziet in het aangezicht van Jezus Christus. Daar moeten we ook nog in het derde punt meer naar kijken. Want de heerlijkheid van de Heer wordt niet alleen verdedigd doordat hij de goddelozen vernietigt. Maar ook door de voorbeden van Ezechiël. Het derde, het laatste punt. Kijken we naar Ezechiël, ja, die staat daar in die tempel, in dat visioen, of het echt gebeurt. Wat is dit heftig voor hem. Iedereen die hij ziet om hem heen, die wordt doodgeslagen. En het wordt helemaal stil om hem heen, doodstil. Er liggen alleen maar dode lichamen. Ezechiël blijft helemaal alleen over, lijkt het. Het overweldigt hem. Het grijpt hem naar de keel. En hij valt op de knieën. En hij schreeuwt het uit. Heere, Heere, gaat u nu alles doden wat er nog over is van Israël? Want een deel van de Israëlieten die waren al in Babel. Israël zelf ook. Ja, in aantal waren dat er minder, een stuk minder dan wat er nog was in Juda en Jeruzalem. Maar in Babel waren bijna alle belangrijke leiders. Wat er nu nog in Jeruzalem is, dat is maar een overblijfsel. Ja, en voor de Israëlieten in Babel, daarvoor heeft Israël geen hoop. Zolang ze in Babel zijn. Die zijn weg uit Jeruzalem, weg uit het beloofde land. Maar daarin, in het land, in Jeruzalem, dat is de plaats waar God zijn plannen met Israël uitvoert. Zijn belofte vervult. En pas later maakt de Heer aan Ezechiël duidelijk dat hij juist met die ballingen in Babel verder zal gaan. Aan hen zal hij terugkeer geven. Terugkeer naar het land, terugkeer naar hemzelf. En dat weet Ezechiël nu nog niet. Er blijft helemaal niets, niemand over in Jeruzalem, lijkt het wel. Gods plan met Israël lijkt wel over en uit. Maar dat kan toch niet? Ezechiël is geroepen als profeet. Hij moet aan Gods kant staan. En daarvoor heeft de Heer hem die ontzagwekkende heerlijkheid laten zien. Hij moet de woorden van God doorgeven, ongeacht hoe mensen reageren, wat ze ervan vinden. Zo zegt de Heere, Heere. Tegelijk blijft hij ook aan de kant van zijn volk staan. Hij heeft ze lief. Hij zegt niet, nou eigen schuld, dikke bult. En dat is niet alleen medelijden. En liefde voor zijn volk. Het gaat dieper. Het gaat Ezechiël ten diepste ook om Gods heerlijkheid. De wereld moet Gods heerlijkheid zien. En daarvoor heeft de Heere Israël uitgekozen. En verlost. Maar hoe kan de wereld Gods heerlijkheid zien als er niemand overblijft van zijn volk Israël? Alle volken zullen denken, de Heere, ja, dat is maar die God is als een onmachtige God. Die kan niet eens zijn eigen volk bevrijden en in leven houden. In zijn voorbeden lijkt Ezechiël op de Heer Jezus. Die stond ook helemaal aan Gods kant. Het was zijn diepste verlangen om de wil van zijn vader te volbrengen. Het was zijn eten en drinken. Zegt hij zelf tegen zijn discipelen. Maar hij staat ook helemaal aan onze kant. Hij weent over het ongeloof, over het oordeel dat over Jeruzalem zou komen. Hij heeft voor de overtreders gebeden, zegt Jesaja. En daarin lijkt de Heer Jezus op zijn vader in de hemel. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij zelf. Het is niet zo dat God de Vader een hele strenge rechter is. En alleen maar en zonder medelijden. Maar gelukkig kan de Jezus op andere gedachten brengen. Die toch genadig is. Een totaal verkeerd beeld van God. Want de Vader heeft juist zijn Zoon in de wereld gezonden. Omdat hij zelf vol genade en barmhartigheid. Omdat hij de wereld, omdat hij zondaren lief heeft. Daarom gaf hij zijn Zoon voor ons over. Dus als Ezechiël hier zo bidt voor zijn volk, dan zien we daarin iets van God zelf. Ezechiël vertegenwoordigt ook in zijn voorbeden God zelf. In dit hoofdstuk, eigenlijk in heel het Oude Testament, ik hoorde die dominee met Hosea bezig, zit ook heel sterk die spanning tussen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid. De vraag, hoe kan dat nou? Hoe kan God nou werkelijk zijn volk lief hebben en trouw blijven aan zijn belofte van zegen, dat hij dat volk altijd zal blijven vasthouden en tegelijkertijd ook rechtvaardig en eerlijk zijn. Niet meer alles laten gebeuren en zeggen van, nou nee, het geeft niks hoor, wat jullie allemaal doen. kan dat? Het is een geweldige spanning. En wat zegt de Heer tegen Ezechiël? De Heer zegt niet, nou Ezechiël, nee hoor, wees maar niet bang. Ik ben barmhartig en genadig. Ik ga echt niet iedereen streng straffen. Nee, de Heer zegt juist tegen Ezechiël, wat ik nu doe, dat is helemaal eerlijk en verdiend. En vers 9. De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht. En in vers 10 herhaalt de Heer wat hij zei aan het eind van hoofdstuk 8. Daarom zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. Ik zal ze hun verdiende lonen geven. Dat klinkt spijkerhard. Als we denken hoe de Heer is, dan zegt hij dit als het ware met tranen in de ogen, met een bloedend hart. Zoals je ook, als het goed is, je kind nooit met plezier straf kunt geven. Al is het echt nodig en verdiend. Ezechiël krijgt wel een teken van hoop. Vers 11, dan komt die man in linnen terug en die brengt verslag uit. En zegt, ik heb gedaan zoals men geboden had. Dus Ezechiël kan dat weten. De rechtvaardigen die zo verdrietig waren over wat er allemaal gebeurde, die zijn gespaard. Niet heel Israël wordt uitgeroeid. En in hoofdstuk 11 geeft de Heere nog een uitgebreidere belofte van herstel, van zegen. Dat hij ook zijn volk een nieuw hart zal geven. Gaat hij zelf verzorgen. Maar wij mogen nog veel meer weten dan Ezechiël. Wij weten van Jezus Christus. Zijn Vader in alles gehoorzaam geweest is. En dat kostte hem alles. Ook al was hij de zoon, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit zijn lijden, zegt Hebreeën 5. Een heel diep gedeelte over het lijden van Christus, Hebreeën 5. Hij leerde gehoorzaamheid. Hoe dan? Nou, met bidden, biddend en smekend, met sterke geroep en tranen. Zo leerde hij het. In onze plaats ging hij staan. Ik zal niemand ontzien. Ik zal geen medelijden hebben, zegt de Heer. Die woorden zijn als een bliksemstraal uit de hemel die zondaren verteert. Maar God is in zijn Zoon. Ja, zelf in die bliksemstraal gaan staan. Op Golgotha. Die wonderlijke plek van Gods diepste geheimenis. Golgotha. De plek van de diepste Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook de plek waar God ons het meest intens nabij is. Ja, en dan is de vraag, hoe staan wij tegenover Christus, die daar leed en stierf in onze plaats? Treur je? Heb je hem lief? Schuil je bij hem, met je hele hebben en houden? En je goddeloosheid is geen verhindering, eerder een aanbeveling. Hij is gekomen om zondaren tot bekering te roepen. Om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Als jij verloren bent, pas jij heel goed bij hem. Kom maar. Maar als je bij hem wegblijft. Ja, dan is het hoofdstuk een indringende waarschuwing. Dit hoofdstuk predikt ons hoe erg wij Christus nodig hebben. En hoe wonderlijk het is dat Christus er voor ons is, voor u, voor jou. En hoe erg het is als je bij hem wegblijft. En hoe rechtvaardig en eerlijk Gods toorn en oordeel dan is. En als laatste. Ja, dit hoofdstuk roept ons ook op om net als Ezechiël voorbidders te zijn. Als je aan Gods kant staat, bid dan mee met Ezechiël. De kerk heeft voorbidders nodig. Treur mee over degene in de kerk die de wereld en de afgoden liever hebben dan Christus. Bid mee dat de Heilige Geest ieders open ogen opent om de heerlijkheid van God te zien in het aangezicht van Jezus Christus. Bid mee dat God op zo'n manier in ons midden werkt. Dat anderen het zien. Dat onze Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Amen. Psalm 80 gaan wij zingen. Ook een psalm die is gedicht rond de ballingschap. Een gebed, ja, om terugkeer van God en ook terugkeer naar God. Vers 9 en 11, vers 9, keer weder, keer terug, o God van de legermacht, tot ons die op uw bijstand wachten. En vers 11, behoud ons, Heere, van de legermachten, zo zullen u ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 9 en 11. Laten wij de Heer danken en ook voorbeden doen. Geprezen bent u, Heere onze God, dat u ons niet tegemoet komt met het vuur van uw toorn en oordeel, maar met het licht en de warmte van uw genade en uw heilig evangelie. Dat u uw Zoon hebt gegeven. Hij kwam niet om de wereld te oordelen, maar om die te behouden. Hoe groot bent u, Heere, onze God en Vader. Wij danken en loven u met heel ons hart dat u zo bent voor ons en voor deze wereld. Onbevattelijk diep en rijk aan barmhartigheid en genade. En tegelijk danken en loven u dat u de oorlog voert tegen het kwaad. Dat u niet alles maar laat zoals het gaat. Dat u alle dingen zult rechtzetten. En dat u in Christus al recht gedaan hebt op Golgotha. Waar hij in onze plaats ging staan. De zonden van de wereld wegdroeg. Voor ons vrede maakte. Heere God, we moeten ook ons hoofd buigen voor u en erkennen dat wij zo oppervlakkig zijn. Het gaat over de zonde en het kwaad. Ja, wel heel gemakkelijk de splinter in het oog van een ander zien. Kunnen aanwijzen en betreuren, maar zo moeilijk de balk in ons eigen oog gewaar worden. En er werkelijk berouw over hebben. Het anders gaan doen. Daarom bidden we, Heer. We danken u voor uw geest. En wij bidden. Door uw geest, breng ons bij Christus. Verbind ons meer met hem. En leer ons ook treuren. Heer, niet weg te kijken. Niet de pijn te verdringen of boven anderen te gaan staan en anderen te wijzen, maar om met u te dragen, Heer. In de verwachting dat Christus komt om alles nieuw te maken. En in de zekerheid van de vergeving van onze zonden. Om nederig en zachtmoedig met u te wandelen. We mogen ook zo voor elkaar hier tot zegen zijn. We bidden, Heer. Voor allen die lijden onder het geweld, het onrecht van anderen, ook in de kerk. Slachtoffers van misbruik. Mensen die gekleineerd zijn, weggeduwd. Niet gekend. Als kostbare schepselen van u als mensen, voor wie Christus stierf. Die kostbaar zijn in uw oog. Heere, ontferm u over hen en over uw kerk. Geef ons leiders die werkende schapen weiden en niet zichzelf zoeken. Bekeer allen, Heer, die voor zichzelf gaan. Die de afgoden vereren in plaats van u de levende God. En die Christus niet lief hebben. We bidden voor elkaar in al onze zorgen en noden, Heer. We bidden voor hen die rouw dragen. Als het nog nieuw is en vers, Heer, als het onwerkelijk kan voelen, de pijn. Wees erbij. Maar ook als het al langer geleden is, voor anderen alweer uit beeld, maar voor onszelf elke dag nog weer aanwezig, wat pas gebeurd is. Het gemis, het verdriet. O, je mogen met u dragen. Die ons kent. Die in Christus zeer nabij bent. En wees zo deze week bij ons. In al onze levensomstandigheden thuis in de gezinnen, Heer. We gaan liefde wonen. Bekeer harten tot u, tot elkaar. Op school, bij de studie, op het werk. In alle dingen, Heren, die we mogen ondernemen. ook in alle onverwachte omstandigheden. We bidden, Heer, voor de nood van de wereld. Ontferm u over uw schepping. Breng vrede, Heer. Ook in de Oekraïne, in het Midden-Oosten. Op alle plaatsen, Heer, waar mensen lijden onder oorlog en geweld. Zegen hen die vrede zoeken. Geef wijsheid, genade, rechtvaardigheid, Heer. Want vaak op zo'n manier doen we het ook weer dat we weer op andere manieren problemen erbij maken. O Heer Jezus, we bidden, kom, maak alle dingen nieuw. En oefen ons in de verwachting van die grote dag met groot verlangen. Om mee te zingen. Met heel uw schepping, met de rivieren die klappen, de bergen die juichen. Want hij komt om de aarde te richten. Dank u dat u komt. Dat ons blijft zoals het is. Mogen op die dag, Heer, in Christus gevonden worden. Heilig in hem. Om altijd met hem te zijn. Dank, Heer, voor uw grote genade. Zegen deze gemeente. Broeders van de kerkraad. Meneer Kroneman. Allen te verbonden zijn. In het bijzonder, Heer. Uw liefde en genade. Om in dienstbetoon te leiden. Vergeeft u onze zonde. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Wij zingen als laatste uit Psalm 104, vers 17 en 18. Dat is een loflied op God als schepper. En vanuit het weten wie hij is als schepper. En mag ik ook zeggen als herschepper. Het verlangen, vers 17, ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen. Mij niet meer ook het vooruitzicht dat God de aarde gaat zuiveren van alle kwaad. De zondaar, vers 18, zal verdelgd zijn op Gods wenk. De boosheid zal vergaan, eer iemand denkt. 104 vers 17 en 18. Gijn in vrede, ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.